Welkom bij de 30e aflevering van onze podcast Het Geluksmoment. Mijn moeder Lanke is natuurgeneeskundige en specialist in zelfgenezing. Deze podcast neemt je mee in het zelfgenezen. Elke aflevering heeft een nieuw onderwerp waarmee je meer geluksmomenten kan creëren. Wanneer je huilt of lacht, gebeurt er van alles in je lichaam. Op chemisch en mentaal-emotioneel niveau is het eigenlijk bijna hetzelfde, al is huilen wel wat effectiever. Ik zal laten zien dat er verschillende soorten huilen zijn en dat je dit terug zou kunnen zien in je tranen. Lanke vertelt dat ze vaker lacht als ze eigenlijk zou moeten huilen, bijvoorbeeld op een begrafenis, en ze zal vertellen hoe dat komt. En wat betekent het als je eigenlijk nooit huilt? Deze aflevering is een pareltje, want als we lachen en huilen beter begrijpen, kunnen we er optimaal gebruik van maken. Hey mam, goeie avond, middag.
Ja, hoi. Goedemiddag, dochter. Jij weet natuurlijk niet meer of je goeie avond of goeie middag moet zeggen.
Nee, dus ik denk ik zeg het maar allebei, dan heb ik het sowieso goed.
Ja, nou bij ons is het theetijd. Het is rond drie uur en bij jou is het volgens mij avond. Heb je je avondeten al op?
Eigenlijk heb ik ook net theetijd achter de rug. In Sri Lanka is het namelijk altijd theetijd. Het is het theeland.
Ja, dat zei je vorige keer, hè? Als altijd zwarte thee wat ze daar drinken?
Klopt, ja. Altijd zwarte thee. En vroeger dacht ik, hè, getsie. En nu ben ik er toch van gaan houden, zoals met de meeste dingen, hè?
Want?
Nou ja, dat je dus even aan zo'n smaak moet wennen. Maar als je het vaak genoeg aan jezelf aanbiedt, op een gegeven moment... Ja, ga je het gewoon zo lekker vinden. Ga je het zelfs missen als het er niet meer is. Grappig,
ja,
leuk hè?
Is dat. Ja, dat vind ik altijd heel leuk. Moet ik ook denken aan olijven, wat ik heel lang niet lekker gevonden heb. En nou een fantastische snack vind. Dus ja, dat is het leuke van voeding. Als je jezelf de kans geeft om aan een nieuwe smaak te wennen. Dan verbreed je dus je smaak op voeding. En je kunt daardoor voeding gebruiken om ook je mindset aan te passen. Nou, duiken we meteen de diepte in deze podcast. Terwijl het nog niet eens duidelijk is waar we het vandaag over gaan hebben. Maar misschien is dat wel de verbreding van de mindset. Terwijl de oorspronkelijke vraag eigenlijk veel leuker en makkelijker is. Weet je nog wat het is, Niek?
Ja, precies. We gaan het vandaag hebben over huilen en lachen. Want bij huilen en lachen denk je misschien aan een bepaalde gezichtsuitdrukking, aan een bepaald gevoel. Maar wat is het nou eigenlijk? Wat is die bezigheid die wij zo normaal vinden om te zien en om zelf te doen? Nou ja, nu vindt niet iedereen huilen bijvoorbeeld normaal. Voor sommige mensen is dat misschien helemaal niet heel iets wat ze vaak doen of vaak zien. Maar in ieder geval denken we nooit echt na over wat het nou eigenlijk is. Want alles in ons lichaam heeft een super slimme functie en is gelinkt aan zoveel verschillende dingen. En welke plek krijgen huilen en lachen nou eigenlijk?
Ja, dus als ik hem heel kort door de bocht maak, dan zeg ik, wat is de functie van lachen en huilen? En als die functie heel duidelijk is voor ons, dan kunnen we daar meer gebruik van gaan maken. Hè? Dus alles is een hulpmiddel, eigenlijk op weg naar gezonder worden. Waarbij wij natuurlijk wel een bepaalde visie hebben op wat gezonder worden is. Kan jij hem nog even herhalen, Niek?
Gezonder worden. Ik zag laatst iets staan. Iemand die postte gewoon iets heel erg normaals op Facebook of zo. Van geluk is gezond. En toen moest ik meteen aan jouw visie denken.
Ja.
Want dat heeft wel een beetje mee te maken. Duurzaam gezond betekent dat je blijvend gezond bent. En het kan zelfs zo zijn dat je chronische klachten hebt. Chronisch ziek bent. En zelfs dan kan je gezond zijn in deze visie. Het gaat namelijk vooral over... Je gezond voelen, je lekker in je lijf voelen. Dus dat betekent ook je emotioneel goed voelen, maar ook je lichamelijk relatief of gewoon helemaal goed voelen, toch?
Ja, dus ik zie gezonder worden wel op vier niveaus. Pak ze maar als drie, dat is misschien makkelijker. Dat betekent fysiek. Hè, dus ook met chronische klachten kun je gezond zijn als je er op dat moment geen last van hebt. Hè, dus dat je geen last van je chronische klachten hebt. Dus fysiek. Mentaal, emotioneel. Dat betekent inderdaad dat je lekker in je vel zit. gelukkig bent ook. Hè? Dus dat je gewoon, en dat start ook altijd met ontspanning, meer ontspanning. En spiritueel, laten we die laatste niet vergeten. Ik heb dat woord, ik denk zo'n 13 jaar niet in mijn praktijk willen gebruiken. Omdat ik mensen niet af wilde schrikken. En zelf bij spiritueel altijd het beeld had van op een kleedje zwevend door de straten. En, maar dat is spiritueel wat mij betreft niet. Hè? Laten we zeggen met de voeten. Iemand zei gisteren tegen mij, praktische spiritualiteit. Vind je dat niet prettig woord? Ik zei, ja, dat is misschien wel een mooi begrip om dat zo eens op mijn site te zetten. Maar er zijn wat mij betreft altijd meerdere oorzaken, maar ook meerdere vlakken waarop je gezonder kunt worden. En bij spirituele gezondheid heb ik het vooral ook over als je klachten hebt als eenzaamheid, je alleen voelen, niet het gevoel dat je ergens bij aan kunt sluiten of dat je apart staat. Dat is, hè, want spiritueel, we hebben ergens allemaal het gevoel dat we, ook het gevoel dat we deel uitmaken van die enorme zee. Of in ieder geval deel zouden willen uitmaken van die enorme zee. Dus weet je dan waar ik het over heb, Niek?
Nee.
Ah, nou, dat oeverloos samen zijn, dat oneindig samen zijn, dat ergens weten heel veel mensen, weten, die kennen dat gevoel of die weten dat het mogelijk is. En juist als je weet dat het mogelijk is, kun je je ook heel makkelijk eenzaam voelen als het er op dat moment niet is. En hoe maken we die brug van oeverloos samen willen zijn of uit de eenzaamheid willen naar lachen of huilen? Hoe zit daar een verbinding tussen of niet?
Laten we beginnen met lachen. Ja. Want lachen nemen we namelijk allemaal voor lief. Of in ieder geval zijn we het heel gewoon. Lachen is gewoon lachen. Maar wat zit er nou eigenlijk allemaal achter? Waarom heeft ons lichaam lachen als een van zijn trucjes, als een van zijn dingetjes? Waarom is dat een ding? En het heeft heel erg te maken met wat je eerder zei over het complete visie op gezond zijn. Dat ontspannen daar zo belangrijk voor is. Ontspannen is belangrijk voor je lichaam. Is belangrijk voor je spirituele gezondheid. Is belangrijk voor je emotionele gezondheid. En wat staat er tegenover? Nou ja, stress in de breedste zin van het woord. Dus niet alleen maar stress van een lange to-do-list, maar stress van heel veel dingen. Bijvoorbeeld, weet ik veel, noem eens wat.
Nou, van je gelijk willen halen, van willen winnen, van dat je van alles van jezelf moet. Of van de omgeving, dat je verwachtingen voelt. Ik maak nog wel even een bruggetje met het vorige onderwerp van die zee. Hè? Want ik kan helemaal met je mee. In die zin zijn wij samen ook onderdeel van die ene golf of die grote zee. Maar als je lacht, hè, als je buiten op straat loopt en je moet lachen en je kijkt een ander aan die onmiddellijk die lach in je ogen mee oppikt en die ook lacht, wat voel je dan?
Ja, dat is een fijn gevoel. Hè? Dat is inderdaad die zeegevoel volgens mij die je bedoelt van, van echt verbinding met anderen, met elkaar.
Ja. Dus dat kan lachen doen. En natuurlijk, ik heb het niet over een grap maken ten koste van een ander. Hè? Want dan ben je een ander aan het kleineren om zelf overeind te blijven staan. Maar ik heb het echt over die lach en een traan. Moet ik ook denken aan Wim Kan bijvoorbeeld. Of nee, weet je nou, niet Wim Sonneveld, maar gewoon nog die andere cabaretiers. Hè? Dus weet je nou wat ik bedoel?
Nee, weet ik niet.
Nou jongens, misschien komt die, misschien dat de toehoorder nu weet, je bedoelt die, want ik bedoelde, is het nou dan toch Wim Kan? Of wat bedoel ik nou toch? Nou ja, die altijd zei met een lach en een traan. En dat is zo menselijk. Het maakt ons zo menselijk als je weet dat het er allebei is.
Nou ja, en lachen kan dus heel erg verbindend werken. En dat is dus een heel erg fijn gevoel. Maar ik wil nog eigenlijk even een stapje terug, namelijk meer op het lichaam focussend. Ja. Meer op het fysieke level focussend.
Ja.
Een vlak terug naar het fysieke. Dat vind ik eigenlijk interessanter om eerst te begrijpen. Want op die manier denk ik in ieder geval nooit over lachen na.
Nee. En dat is heel handig om gewoon even informatie te kunnen delen. Hè? En dat lachen en huilen. Over huilen is in die zin misschien nog wel meer bekend. Hè? Want ze hebben dat tranen. En wanneer gaat je oog tranen? daar hebben ze eigenlijk echt wel wetenschappelijk onderzocht. En ze hebben drie soorten tranen onderscheiden. En dat zijn de basale tranen, de reflextranen en de emotionele tranen. En die emotionele tranen, die kennen we wel. Hè? Dat is echt de trigger van, nou, er gebeurt iets of een film en je reageert daarop, zeg maar. Hè? Die reflextranen is als er iets in je oog komt. Gewoon heel letterlijk. En die basale tranen, dat is echt... wij maken blijkbaar heel veel traandruppels aan. En dat is gewoon om vuilnis af te voeren uit je oog. Ja, dus gewoon om afval die we altijd hebben. Al het eten wat we al doen, ook al eten we zo gezond. Elke stofwisseling geeft ook altijd afvalproducten af. En tranen is één manier om afvalproducten uit te scheiden. In die zin is lachen en huilen eigenlijk voor een heel groot deel hetzelfde. Want als we huilen zien... Huilen zien als een afval afvoeren. Dat betekent het dus je lichaam openen. Want ja, je moet wel een vuilnisbak openen om er iets in te doen. Hè, dus je lichaam openen om afval af te kunnen voeren. Kan je je iets bij voorstellen?
Mm-hmm.
Ja, lachen is eigenlijk hetzelfde. Want je zei net al, als je buiten zo op straat loopt en je kijkt iemand aan, dan kan het als heel verbindend voelen als je die lach weer kaatst ziet in de ogen van een ander. Nou, wat is verbindend? Dat betekent dat er heel diep een connectie gevoeld wordt zonder dat je elkaar hoeft te kennen. Nou, als er heel diep connectie gevoeld wordt, ja, dan is het dus, ja, dan moet je ook open zijn. Dan kan je dat niet voelen.
Komt er dan een soort van hormoon vrij of zo? Wat gebeurt er dan tijdens lachen?
Ja, dus lachen en huilen, dat horen in die zin echt bij elkaar, komen er hormonen vrij, endorfines, en die halen pijn weg. En die zorgen letterlijk voor meer ontspanning. En dat is nou net de ingang voor ons voor gezonder worden. Hè? Maar het werkt dus verzachtend.
Werkt het allebei op... Hoe zit het bijvoorbeeld met lachen en huilen en cortisol in je lichaam? Cortisol is volgens mij dat stofje wat te maken heeft met een stressgevoel. Wanneer we dat ervaren, dan is cortisol in ons bloed heel erg hoog bijvoorbeeld.
Cortisol is altijd, komt ook na adrenaline. Cortisol is als er langer stress is. Hè? Dus, maar we zijn allemaal gewend aan langere stress. Dus in die zin kan je het gewoon op één grote hoop gooien. Hè? Zonder dat we dat doorhebben. Ik bedoel, we leven in zo'n drukke wereld. Eigenlijk is er heel vaak stress. Hè? Elke voorbijrijdende auto, brommer of geluid of zicht kan stress veroorzaken. Of elke stapel werk weer op je bureau. Of, hè, we leven in een stressvolle wereld. Dus we hebben allemaal ook de cortisol overproductie. En inderdaad, huilen of lachen zorgt voor het aanmaken van hormonen. Verandert de hormoonspiegel, waardoor er hormonen die de balans van cortisol veranderen, meer ruimte krijgen. Dus het werkt letterlijk verzachtend. Het haalt je overprikkeling, dus je brengt je zenuwstelsel tot rust, hè, want je zenuwstelsel en hormoonstelsel die werken samen. Dus het geeft een verandering in je hormoonstelsel en daardoor een andere balans in je zenuwstelsel. Ja, eigenlijk werkt het meer op het ontspannende deel van je zenuwstelsel. Want wij hebben altijd een deel van het stelsel wat aangaat en een deel wat zorgt voor het meer uitgaan. Nou, het meer uitgaan is echt die diepe ontspanning, is lachen en huilen. En letterlijk is er dus ook een poortje wat open gaat, waardoor afval weg kan. Dus die stresshormonen, die kunnen weggespoeld worden. Ja, dus als je het even zo puur fysiek bekijkt, ja, wordt er gewoon iets weggespoeld.
Ja, precies. Dat heb ik ook al eerder ergens gelezen, dat er in je traan letterlijk stresshormonen gevonden kunnen worden. Dus dat wordt echt je lichaam uitgebracht. En daarom dat heel veel mensen ook zeggen, oh, huilen is zo gezond.
Daar heb ik ook mixed feelings over. Ik heb wel twee antwoorden erop. Eentje die pleit voor wat je zegt, dat emotionele tranen gezond zijn. En de andere die daar tegen pleit. Hè. In Japan hebben ze echt als gezondheidsmaatregel. Dat is leuk om dat van zo'n Aziatisch land te horen. Die zo anders in de gezondheidskunde staat dan wij dat doen. In Japan kennen ze echt helclubs. Dus daar komen mensen samen om naar verdrietige films te kijken of emotionele boeken te lezen. Om dat huilen op gang te brengen, zodat afvalstoffen je lichaam makkelijker kunnen verlaten. Grappig, hè?
Ja. Ja.
Dus in die zin heb je gelijk. Mijn visie is toch enigszins anders. En dat is ook dat, dat ook blijkt uit onderzoek hier in het Westen. Dat heel veel mensen denken dat af en toe een potje huilen dat dat gezond zou zijn. Eigenlijk is het, en het gaat eigenlijk over het openen, hè, van jezelf. Dat als je jezelf opent, dan kunnen afvalstoffen makkelijker afgevoerd worden. Wat is openen eigenlijk? Nou, dat is onder andere bijvoorbeeld ook, als je het zou transpireren, hè, dat is een andere vorm waarbij je vocht je lichaam verlaat, zeg maar. De mensen snappen misschien dat voorbeeld dan wel een stuk makkelijker. Het transpireren is ook het uitscheiden van afvalstoffen. Denk aan de sauna. Wat gebeurt daar? Je roept een warmere, hogere temperatuur op om dat zweten te bevorderen. Ja, dus dat zijn allemaal. Maar huilen en lachen kan hetzelfde zijn. Ik geloof dat het goed is om je lichaam te gaan openen. Maar en inderdaad, mensen die nooit gehuild hebben of die weinig lachen hebben, die mogen dat echt eerst leren, zeg maar. Hè? Maar op een gegeven moment kun je ook in dat huilen blijven hangen. In je verdriet blijven hangen. En dat is hem ook niet.
Nee, dat was inderdaad weer de andere kant. Dus je noemde net verschillende soorten tranen. Maar misschien is het handiger voor ons hoofd om verschillende soorten huilen te onderscheiden. Meer vanuit een gevoel, want ik denk als je spontaan een huilbui voelt komen, eigenlijk heel plotseling en onverwacht, kan dat heel anders zijn. En is dat misschien op dat moment heel gezond? Is dat echt een impuls die je voelt opeens? Ja. Omdat je hebt net in een heel stressvolle situatie gezeten waar je heel bang was, bijvoorbeeld. Nou, daarna voelen sommige mensen niet. Hè? Sommige mensen huilen inderdaad bijna nooit. Maar ik kan me voorstellen dat je dan even een huilimpuls voelt opkomen. Maar het huilen opzoeken is inderdaad heel anders. Dan moet ik denken aan ik die vroeger emo gothic was. En dat was verdrietig zijn, was er zo populair. En dan ging je hele aspellijsten maken met zielige liedjes. En dat was inderdaad niet zo heel gezond.
Nee, en zoals je weet sta ik echt voor chronische klachten. Of zoals een cliënt van de week tegen mij zei, je mag ook echt het woord terugkerende klachten erbij zetten. Want zei ze, ik herken me niet in chronische klachten, maar ik herken me wel in terugkerende klachten. En daar ben je juist zo goed in. Dus het was heel fijn wat te horen als toevoeging. En terugkerend is, stel je voor dat je elke keer weer verdrietig bent omdat je jezelf zo onzeker voelt. Of dat je elke keer weer zegt, zie je, wat ben ik weer met mijn kritiek? In feite vind ik dat ook een chronische klacht. Hè? En dan zou je elke keer weer verdrietig kunnen zijn. Of misschien haal je op een gegeven moment niet meer. Hè? Maar dat is waarvoor ik waarschuw. Blijf daar niet in hangen. Hè? Dus ga daarin door. Nou, dat wil ik dadelijk nog wel even met jou naar kijken. Van hoe kunnen we daar dan in doorgaan? Maar omdat we het vandaag over huilen en lachen hebben, die scheren we dus even over één kam. En daar zat ik eigenlijk vandaag aan te denken van, straks ga ik met jou die podcast doen. Wanneer heb ik voor het laatst intens gehuild of gelachen? En dan kom ik op een voorbeeld uit die voor onze toeschouwers misschien best wel schokkend kan zijn om te horen. Het is ook een voorval wat 30 jaar geleden is. Dus het is echt voor mij ook heel lang geleden. En die kwam toch weer bovendrijven. En dat is op de begrafenis van mijn moeder. Op de begrafenis van mijn moeder. Ja, die is op een gruwelijke manier overleden. Die is zelf ooit uit het leven gestapt. En op het moment dat wij bij die begraafplaats staan. En gelukkig stond mijn vader bij me. En die auto komt aangereden met mijn moeder in. Dan toen moest ik denken aan die zin diegene tegen mij had gezegd. En ik voel toch een lachkick opkomen, zoals ik nog nooit in mijn leven gevoeld heb. Maar dat is gênant. Dus ik sta daar op de begrafenis van mijn moeder. En huilen snapt iedereen. Maar lachen is toch, dat is toch niet, dat is toch echt not done. Dus ik zei tegen mijn vader, pap, ik moet echt heel erg lachen. En mijn vader gelijk, ik snap het, schat, kom maar. Dus die ging helemaal beschermend er om me heen staan. En ik heb daar echt staan schokken van het lachen. En iedereen dacht natuurlijk dat ik hard aan het huilen was. Ja, en iedereen heeft daar natuurlijk begrip voor. Dus dat is altijd het interessante van lachen en huilen. Het was voor mij natuurlijk dé manier om stress op dat moment af te voeren. Dus als je het hebt over stress. Hè, en dat was natuurlijk hele duidelijke stress. Maar ook stress die we vaak niet weten. Ja, een potje lachen of een potje huilen. Ja, jongens, dat kan zo enorm veel. Zie jezelf maar als een aardlekschakelaar. Op dat moment verdwijnt die stress.
Ja, dus is inderdaad het fysieke van lachen en huilen. Op dat vlak is het dus eigenlijk heel makkelijk over één kam te scheren, lachen en huilen. Grappig, ja. Hè? Ja. Het is natuurlijk wel heel anders als je kijkt naar onze samenleving, waarin huilen wordt gezien als veel kwetsbaarder dan lachen. Ja. En dan komen we bij het volgende level uit. Meer de spirituele kant, meer de emotioneel gevoelige kant van lachen en huilen, de functie ervan, de betekenis ervan. Dan is huilen. Ja, dat wordt echt wel. Sommige mensen huilen ook helemaal niet en die weten niet waarom. Maar ik denk dat het stiekem te maken heeft met een soort van toch een taboe. En ja, de mate waarin je kwetsbaar bent met andere mensen om je heen. En het, ja, hoe gemakkelijk je dat doet.
Ja, precies. En hoe onveilig het is, want daar hebben we het dan eigenlijk over. Hè? Onveilig het is om kwetsbaar te zijn.
Ja, precies. En daarom ook dat we begonnen dit verhaal met het gevoel wat je krijgt als je naar een vreemde op straat lacht. Dat het heel ontwapenend voelt, want op zo'n manier, je bent misschien niet zo kwetsbaar als het je voelt wanneer je huilt, maar toch lachen naar een vreemde en elkaar echt zo aankijken is wel een kwetsbaar gevoel waarop je je opent, zoals we ook al eerder zeiden.
Ja.
En ja, dat voelt dus wel heel fijn, maar het is dus wel kwetsbaar. Zoals lachen kan het dus echt zijn.
Ja, dus in die zin is het al een heel leuk idee om ons luisteraars te vragen om meer op het lachen te gaan letten. En om dat jezelf ook toe te staan, zeg maar. Hè? Maar ja, dat is natuurlijk inderdaad vaak de vraag, ja, wat is not dan? Hè? En huilen is al spannend, maar lachen in situaties waarin dat niet mag. Ik bedoel, ik moet altijd lachen als ik zelf val of als een ander valt. Of is natuurlijk ook not dan, want ja, je moet toch wel empathisch met die andere... Met die ander mee bewegen. En ik heb wel eens me gerealiseerd, ik kan zo snel een situatie inschatten of die veilig of niet veilig is. En zodra ik dan mezelf het zei geven, spannend, maar harmless, hè, dus niet gewoon veilig. Ja, dan kan ik heel makkelijk in de lach schieten in plaats van in het huilen.
Grappig, huilen en lachen is dus eigenlijk gewoon hetzelfde. Of zie ik dat nu verkeerd?
Nou, het grote verschil is natuurlijk het gevoel van kwetsbaarheid. En dus de onveiligheid. Ja, en dan, maar dan maak ik misschien een hele grote stap, komen we eigenlijk op de podcasts uit die we ondertussen gemaakt hebben. Dat is namelijk van, ja, we vinden het spannend om met negatieve dingen geconfronteerd te worden. Hè? Dus positieve dingen, nou, dat vinden we heel makkelijk. Hè? Dus iemand lacht, nou, iedereen wil weten wat er aan de hand is. Maar als iemand huilt, ja, weet misschien ook wel weten, maar ja, hebben we toch niet de neiging om er allemaal naartoe te rennen, denk ik. Hè? Dus er is al iemand bij, daar hoef ik nu niet heen, zeg maar. Hè? Dus er zit gewoon een taboe op huilen, omdat het onveilig is om het zou een negatief gevoel in jezelf kunnen oproepen.
Ik denk ook wel dat het verschil qua kwetsbaarheid gevoel en onveiligheid gevoel zit in dat je als je huilt veel minder controle hebt over jezelf dan als je lacht. Lachen kan je in best wel een gecontroleerde toestand doen. Maar als je eenmaal begint met huilen, ja, dan geef je je wel nog meer ergens aan over.
Ja, dat is misschien wel mooi om dan een uitstapje te maken naar een consult wat ik van de week had. En iemand die moest naar een crematie toe. En toen zei ze van, ja daar heb ik toch echt niet zoveel zin in om daarheen te gaan, maar ik ga het wel doen. Maar ik weet dat ik altijd last heb van de gevoelens van anderen. En toen zei ze, ja, hoe kan ik nou beter bij mijn eigen gevoel blijven? Dat ik niet word overvallen door het rouwen of dat verdriet van de ander. En dat is natuurlijk een hele mooie vraag om hierin mee te nemen. Als wij naar een film kijken, dan mogen we wel meegenomen worden in dat verdriet van die film. Mogen we wel huilen. Maar jeetje, op een begrafenis, ja, is het toch, ja, kan het nog best wel spannend zijn of vervelend zijn. En ja, deze mevrouw had niet voor niks de vraag van, ja, hoe kan ik buiten die emotie van een ander blijven? En weet je wat mijn antwoord was? Ja, dat, dat je alleen maar buiten een gevoel van de ander kan blijven als, als je daar zelf vrij van bent. Want ja, een gevoel van de ander kan alleen maar bij je aanhaken als jij eigenlijk ook datzelfde gevoel nog in je hebt en nog niet verteerd hebt. Ja, dus negatieve gevoelens, ja, die vinden we vaak heel lastig om te ervaren en die duwen we heel vaak weg.
Ja.
Dus ik heb eigenlijk een oproep nu aan de luisteraar die over twee dingen gaat. Over het lachen in de zin van, ja, nou ja, ben er nog bewuster van dat het stress afvoert. Dus dat je zegt van, nou ja, we moeten toch lachen. Ja, het voert stress af. Er zijn ook mensen die gelijk, als je ze een hand geeft of zo, al gaan lachen. Hè? Ken je dat?
Ja, dat ben ik.
Oh ja?
Ja.
En die vinden, ja, dan vind je misschien de juiste kennismaking heel spannend, waardoor je jezelf helpt door gelijk te gaan lachen. Ken je dat?
Ja, ik lach inderdaad heel erg veel. Eens even kijken. Zou best wel kunnen, ja. Ja, zou best wel kunnen. Want het is toch altijd spannend om nieuwe contacten op te doen. En vooral als ik iemand net leer kennen, dan ben ik eigenlijk constant, heb ik wel een lach op mijn gezicht. Ja.
Ja, dus misschien is het wel heel interessant om te snappen van, goh, ik lach, ik voel me blijkbaar onveilig.
Als je iemand tegenover je hebt die zich nooit kwetsbaar wil voelen, dan zul je er waarschijnlijk ook minder goed contact mee hebben met iemand dan met iemand die zich wel kwetsbaar voelt in jouw omgeving. Of daar heb je veel meer contact mee, veel meer verbinding mee. Dus dat is wel iets heel fijns en positiefs.
Jazeker. En ik heb meerdere mensen in mijn praktijk die, hier stellen we altijd doelen, hè? Waar wil je na 5 consulten komen? En meerdere mensen die zeggen, ja, ik zou heel graag naar de kracht van de kwetsbaarheid willen. Dus me kwetsbaar op willen stellen en tegelijkertijd niet het gevoel hebben dat ik helemaal oplos, bij wijze van spreken, maar dat ik daar gewoon bij aanwezig kan blijven. En juist de gevoeligen onder ons, die kennen allemaal het gevoel van kwetsbaarheid. Dus daar kun je op een gegeven moment toch niet meer voor wegrennen. En juist daarbij leren ontspannen. Ja, dat is een enorm winstpunt in je leven, want inderdaad, dat verandert je gevoel van contact met je omgeving en met jezelf.
Ja, dat klopt. Ik merk in ieder geval ook in mensen die ik aantrekkelijk vind, zou ik zeggen. Maar ik bedoel meer gewoon op een vriendschappelijk level, waarmee ik wat langer zou willen praten. Of dat zijn altijd mensen die iets hebben wat ik bewonder, namelijk kwetsbaarheid zonder een masker. Dat masker noemen we vaak ego in de volksmond. Of ja, dus eigenlijk intuïtief vind ik het al heel fijn om bij mensen te zijn die kwetsbaar zijn. Inderdaad niet kwetsbaar en daar helemaal in verdwijnen en onzeker van worden, maar daar dus echt, ja, heel ontspannen in staan en echt zichzelf laten zien gewoon in een gesprek. En je hoeft dan niet meteen in je eerste gesprek te vertellen over al je diepste geheimen, daar gaat het niet om. Maar een bepaalde houding van gewoon echt jezelf zijn en kwetsbaar zijn.
Ja, en dan kom ik terug op de zin die ik er straks zei. Huilen en lachen, of mogen huilen en lachen, maakt je menselijk. En dat is, hè, kwetsbaar of open opstellen maakt je ook menselijk. Maakt je dus ook benaderbaar. Ik stond van de week zo in het consult voor iemand. Van als ik kwetsbaar ben, hè, hoe ben ik dan? Hè? Dus ik doe vaak van dat soort dramaspelletjes. Dan ga ik hier staan en dan beeld ik het uit. En toen zei die ander, die had ik nog niet aanzien komen, dus die kan ik er nou inkoppen. En toen zei die ander van, ja, je bent knuffelbaar. Ik wil je gewoon een knuffel geven. Ik zei, kijk. Dus dat is ook een hele leuke. We willen toch allemaal knuffelbaar zijn? Nou ja, mensen, dat denk ik wel. Hè? Dat je echt contact wil met een ander. Hoeft niet iedereen met iedereen. Maar nou, voor degene die jij belangrijk vindt in je leven. Ja, is kwetsbaarheid opzoeken. Dus wel, ja, kan je echt een enorm eind verder brengen in je contacten. En ja, je prettig voelen bij jezelf. Hoewel het in het begin dus ook spannend kan zijn.
Is dan nou eigenlijk het verschil tussen huilen en lachen? Want huilen doen we toch wat vaker bij negatieve dingen. En huilen toch wat vaker en lachen toch wat vaker bij positieve dingen. Dus is het, ja, waarom, waar zit dan het verschil dan in? Want we hebben nu vooral besproken hoe het zo hetzelfde is.
Ja, het verschil is erin dat je bij huilen dus, ik weet niet hoe het bij jou is, maar als ik huil, dan voel ik me ook kleiner. Dus bij lachen, het is allebei ontspanning, het is allebei opening. Het leidt allebei naar kwetsbaar of een soort van openheid. Maar huilen voelt dat nog sterker. Dus het voelt nog sterker kwetsbaar. Alsof ik klein ben. Alsof ik hulp nodig zou hebben. Je hoort het al, ik heb een flinke dogma op huilen zitten. Dus dat is echt niet makkelijk. Dus voor mijzelf is het ook belangrijk om... meer naar het huilen toe te mogen begeven, zeg maar. Dat ik het ook toesta.
Ja. En toch is huilen wel wat we gebruiken voor verdriet. Dus is er dan ook in het lichaam nog een bepaald verschil? Want het is allebei stressverlagend. Maar waarom is dan huilen juist wat ons lichaam uitkiest om... als actie als je zeg maar in verdriet zit?
Ja, huilen wordt nog meer geassocieerd met pijn. Dus ik denk dat je met... Lachen je pijn beter oplost. He, dat maakt gewoon makkelijker endorfine vrij. Maar huilen geeft ergens ook weer stress. Omdat je dus een grote kans hebt dat je in je slachtofferstuk terechtkomt. Dus dat voelt nog veel pijnlijker, minder ontspannen, zieliger, kwetsbaarder. Dus huilen kan zelfs de pijn ook groter maken. He, dus...
Maar waarom doen we dat dan als we verdrietig zijn? Ik snap nog steeds niet... waarom ons lichaam huilen uitkiest om te doen... wanneer we in verdriet of in een negatieve situatie kiezen. Waarom gaat ons lichaam niet lachen?
Ja, nou ja, sommigen doen dat... Je hoort mij al lachen. Sommigen doen dat dus wel. Hè? Maar huilen kan je in een negatieve spiraal brengen. En daarom dat we dat soms weigeren om te doen... terwijl huilen wel dichter bij ons ligt... He, tranen zijn... Kijk, lach je niet altijd met tranen. Hè? En met huilen heb je altijd tranen. Dus lachen is wel ontspanning. Maar huilen is nog dieper ontgiftend dan lachen. Dus als jij in verdriet zit, wil je ook dieper ontgiften. Dus huilen gaat verder dan lachen.
Ik had pas echt een geluksmoment. Want ik had een super enge situatie meegemaakt... met surfen. Er is heel erg veel koraal en ik deed gewoon iets super doms. En op een gegeven moment waren er overal golven om me heen en werd ik echt tegen de rotsen aangegooid en haalde ik mijn been open en er kwam er nog een golf aan. Het was zo eng en uiteindelijk was ik eindelijk dat strand opgekomen en ik had mijn les wel geleerd. Eerst goed de omgeving verkennen voordat je zomaar met je surfboard ergens de zee inspringt. En toen had ik ook zoveel zin om te huilen. En het was zo fijn om te doen. En op dat moment kwamen er ook heel veel andere gedachten in mijn hoofd. Van de stress die ik 2 dagen daarvoor had gehad bij iets anders. En ik had toen echt zo'n visualisatie van dat alles er met die tranen uitkwam. En dat was echt een geluksmoment.
Oh, wat fijn, schat. Ja, wat fijn. Ja. Wat een nare ervaring. Wat vervelend, maar wat fijn dat je dat zo... positief hebt kunnen opvatten. Dus inderdaad, wat ik net zeg, dat huilen dieper gaat en diepere stress en diepere ontgifting, heb jij letterlijk ervaren door nadat je uit de zee gekomen bent.
Ja, dus lachen is leuk en is ook echt super gezond. Maar om echt diep te ontgiften is huilen af en toe wel heel erg handig. Maar dus die ene vorm van huilen, hè?
Ja, precies. Want als we in huilen blijven hangen, hè? Want het gaat natuurlijk altijd om hoe ontwikkel je je nog verder in je gevoel. Hè? Want gezonder worden is in onze optiek gezonder gaan voelen. Dus als jij steeds blijft hangen in de gedachten, bijvoorbeeld in de negatieve gedachten waar je verdrietig van wordt. Je eigen oordeel op jezelf of in de gevoelens van eenzaamheid. Of weer die klacht waar ik last van heb. Het kan ook een fysieke klacht zijn waar je verdrietig om bent, zeg maar. En dan noem ik het blijven hangen. Dan is het een chronische aan het worden. Ja, en dan hoeft verdrietig zijn of huilen dus niet meer gezond te zijn. En dan vraagt het dus in mijn optiek... Want we hebben het over openen. Dat huilen of lachen openend werkt. En huilen dat het nog wat dieper doet. En het is heel gek wat ik nu ga zeggen, maar dan... Om nog gezonder te kunnen worden, vraagt het eigenlijk al om je systeem, je lichaam, je denken, je voelen nog verder te openen. Kan je daar wel mee?
Ja, precies. Want je kan inderdaad wel in je verdriet blijven hangen en steeds weer hetzelfde doen, bij wijze van spreken. Dus je weer zo verdrietig voelen, weer die gedachtes hebben, weer huilen. Maar je komt dan niet verder. Dus het is dan toch van belang dat je nog dieper misschien gaat kijken van... wat is het nou eigenlijk waar ik zo mee zit?
Dat kan, maar dan kijken we echt, dan zijn we echt mentaal met de klachten bezig. En ik zie het ook gewoon als een beeld van een rups die een vlinder aan het worden is. En die rups zit in die cocon. En die kan eeuwig in die cocon blijven zitten. Hè? Dus als je in die chronische klacht zit, dan blijf je in die cocon zitten. En ik vraag dus om je door te ontwikkelen naar die vlinder toe. Hè? Dus dat kan. En dan hou ik er altijd van om elke oplossing aan te bieden, weer op verschillende niveaus. Hè? Dus fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. En als je gewoon het beeld van die vlinder pakt en van die rups die vlinder gaat worden, en je zegt, nou ja, je mag die cocon verlaten, dan ben je op een heel ander level jezelf toe aan het spreken dan onderzoeken waarom ik blijf hangen, zeg maar. Hè? Dus het zijn verschillende niveaus die je naast elkaar kunt zetten.
Ja, soms is het ook heel lekker om te blijven hangen.
Ja.
Maar ja, op een gegeven moment wil je er wel uit. Dat gaat gewoon gebeuren. En ja, dan kan het best wel moeilijk zijn. Want dan moet je ook een soort van aan jezelf toegeven dat het nu tijd is om verder te gaan. Ik weet niet, dat heeft ook iets heel moeilijks.
Zeker iets heel moeilijks. En als je het even heel erg superbeeldend houdt, dat je van die cocon naar die vlinder wil, dat is niet makkelijk, want je verlaat dan wel die beschermde cocon. Dat kan een hele nare situatie zijn, dat je heel lang met een bepaalde klacht zit, of met een probleem, of weet ik van wat. Maar let wel, je kent wel je eigen cocon, en je weet niet wat erna komt.
Hey, heb jij wel eens gehuild of een traantje gelaten bij eten?
Oh, dat is wel een hele leuke vraag.
Want daar moest ik nu steeds aan denken van. Je kan natuurlijk ook huilen bij iets wat gewoon intens positief is of zo. Zoals, mooie muziek. Dat kan je ook weer herinneren aan verdrietige dingen. Dus misschien dat niet helemaal. Maar volgens mij kan eten dat ook al met je doen.
Heb jij daar een voorbeeld van, Nieke?
Nee, ik heb al nooit een traan gelaten om eten.
Huilen van blijdschap of van geluk omdat je eten voor je ziet liggen. Ja, het is wel wat ik iedereen gun. Want als je dat kan, dus als je zo kunt lachen om het eten wat voor je ligt. Ja, hoe voel je dan, denk je?
Ja, want ik denk dus, als je je... Kijk, eten, dat doen we allemaal zonder er heel erg veel bij na te denken en heel erg veel bij te voelen. Maar ik denk dat eten best wel iets bij je teweeg kan brengen als je bewust voelt. Want soms heb je gewoon zulk geweldig eten voor je. Of zit je in zo'n geweldige situatie dat je volgens mij dat gevoel wel in je hebt zitten. En dat het gewoon een kwestie is van toelaten.
Ja, en dan heeft het misschien te maken met zo intens genieten dat die reactie op gang komt. En dat gun ik natuurlijk iedereen. En ik heb hem wel een beetje ervaren. Dus als je het over mijn geluksmoment hebt, dan gaat hij ook echt over eten. Dus dan denk ik dat voor veel mensen leuk is om te horen. En voor heel veel mensen heel normaal eten. Maar voor mij was dat niet. Want ik ben in mei veganistisch gaan eten. Omdat ik heel veel blaasontstekingen had, wilde ik kijken of dat effect had. En nou, heeft me ook heel veel inzicht gegeven. Maar deze week heb ik... voor het eerst weer een eigen gebakken Zuurdesem boterham met dikke roomboter gegeten en daar pittig belegen kaas op. En ik had al wel eerder een keer kaas geproefd en dat zei me helemaal niks. Want ja, het smaakte zelfs een beetje plastic. Maar deze kaas in combinatie met dit brood en deze enorme goede roomboter. Nou ja, Nieke, dit was gewoon echt een kick.
Nou, dat is heel erg mooi om deze aflevering mee af te sluiten. Ik voel hem wel, mam.
Leuk, hè?
Ja, iedereen bedankt voor het luisteren. Laat je reacties achter op Instagram, Lanke Natuurgeneeskunde. Of stuur een mailtje naar centrum@lanke.nl. Met je vragen, suggesties of complimenten mag natuurlijk altijd.
Ja, ik wil daar dan wel mee afsluiten. Want wij geven altijd een paar tips. Dat hebben we nu niet gedaan. Dus tip 1 was, kijk wanneer je lacht en ben je bewuster van dat je de stress hebt gehad. Punt 2 is, wanneer huil je of wanneer voel je die tranen in je ogen? En punt 3 is, zoek eten op. Ga naar eten kijken wat je eigenlijk altijd normaal vindt. En waar je nu misschien een intenser geluksgevoel bij kunt beleven.
Tot volgende week, man.
Hartstikke bedankt, schat. Hele dikke kus. Heel fijn om je gehoord te hebben. Dag, dag.
Insgelijks.